Goedemiddag gemeente, mijn naam is Robin Zeeman en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of ergens anders meebeleven. Voorganger in deze middagdienst is dominee Sali uit Amsterdam en het orgel wordt bespeeld door Karel Demoet. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden we stil tot God. En ook vanmiddag spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft. Van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen van de 8e psalm, een psalm die zingt over de heerlijkheid van God die over deze aarde is uitgeschreven, maar die ook zingt over de plek die God ons in deze wereld gegeven heeft. We zingen van psalm 8 het eerste, het derde en het vierde vers. Jezus heeft tegen zijn leerlingen gezegd, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen, als jullie niet in mij blijven. En een van de manieren waarop we Een van de belangrijke manieren waarop we in Jezus Christus kunnen blijven is door in zijn woord te verwijlen. En daarom zijn we vanmiddag ook bij elkaar. Laten we, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, met elkaar bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij willen geloven dat er een geheim is dat de werkelijkheid waarin wij leven draagt. En wij weten heel goed dat mensen woorden tekort schieten om in de buurt te komen van dat geheim. Dat merken we buiten de muren van de kerk, maar ook in de kerk zelf. En daarom willen we stil worden voor u, omdat we mogen geloven dat u zelf door uw geest tot in ons hart spreekt. Niet alleen op zondag, maar op alle dagen van de week. En soms is dat spreken van u heel gedempt, lijkt het wel. Alsof u van achter een dik gordijn tegen ons spreekt. Maar dat komt misschien ook wel omdat wij zo heel erg druk met onszelf bezig zijn. Soms bezig moeten zijn. En als we nu hier vanmiddag als uw gemeente bij elkaar verzameld zijn, dan bidden we u, haal ons voor dit moment weg bij onszelf. Maak ruimte voor uzelf in ons. En dat de lezing en de verkondiging van uw woord ons oriëntatie zal geven en geborgenheid. Wij hebben van horen zeggen, en wij weten ook wel uit eigen ervaring, dat u een God van goedheid bent, die ons dicht op de huid wil komen. En daar bidden we u om. Dat u ons niet aan onszelf overlaat, maar ons tot leven spreekt. Dat bidden we u voor onszelf, zoals we hier in dit gebouw bij elkaar zijn. We bidden u dat voor al onze zussen en broers, waar dan ook, die met ons verbonden zijn. Schenk ons uw geest, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Een tijdje geleden heb ik in de gemeente die ik mag dienen in Amsterdam een serie gehouden over de brief van Paulus aan de Efeziërs. En eigenlijk vooral die brief benaderd vanuit de vraag, wat leert deze brief ons over discipelschap? Hoe zijn wij leerlingen van Jezus en welke gevolgen heeft dat voor ons dagelijks leven? En als je dan het begin van die brief leest, en daar duiden die teksten uit het Johannesevangelie die ik net las ook op, dan zul je zien dat discipelschap altijd weer begint, niet bij wij die van allerlei dingen gaan doen in deze wereld, maar dat discipelschap ermee begint dat wij in de buurt van Jezus komen en blijven. En dat we zijn woorden diep tot ons laten doordringen. Omdat alleen Jezus door zijn geest ons echt kan veranderen van binnenuit. En dat heeft gevolgen voor al onze relaties. Thuis, op je werk, je studie, waar dan ook. En vanmiddag wil ik het met jullie hebben over ons werk. Daarbij even een paar opmerkingen vooraf. In het stuk dat we zometeen gaan lezen heeft Paulus het onbekommerd over slaven en meesters. Zoals wij ons geen wereld kunnen voorstellen zonder elektriciteit, zo was het voor Paulus onmogelijk om zich een wereld zonder slavernij voor te stellen. Moet ik er direct bij zeggen dat slavernij in de antieke oudheid er wel iets anders uitzag, iets menselijker was dan de gruwelverhalen die we kennen uit boeken als De Hut van Oom Tom. Paulus weet van de radicale vrijheid die er in Jezus Christus is en dat dat gevolg heeft voor alle relaties, en toch pleit Paulus niet voor een onmiddellijke emancipatie van de slaven in zijn tijd. Dat zou ook onmogelijk scenario geweest zijn. Nee, Paulus kiest voor een andere route. Als het gaat over de verhoudingen tussen slaven en meesters, dan benoemt hij niet alleen de plichten van de slaven ten opzichte van de meesters. Dat was iedereen gewend en iedereen kende die plichten ook. Maar hij benoemt ook de plichten die de meesters hebben ten opzichte van de slaven. Paulus opteert dus voor wederzijdse verantwoordelijkheid. En daarmee haalt hij eigenlijk de kern van slavernij onderuit. Tweede opmerking vooraf. Als wij het over werk hebben, denken we heel vaak automatisch aan betaald werk. Maar ik zou het vanmiddag veel breder willen opvatten. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk alles wat je doet wat niet voor je ontspanning of plezier is, is werk. Dus voor sommigen van jullie is op zondag in de kerk zitten werk. We gaan zo meteen lezen uit de Efeziusbrief. Maar eerst lezen we een gedeelte uit Genesis over God die aan het werk is. Genesis 2, vers 4 tot en met 15. In de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God de Heer legde in het oosten, in Eden, een tuin aan. En daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. Eén daarvan is de Pison, die stroomt om heel Gawila heen, het land waar goud gevonden wordt. Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsemhars en onyx. De tweede rivier heet Gihon, die stroomt om heel Nubië heen. De derde rivier heet Tigris, die loopt ten oosten van Assyrië. En de vierde tenslotte is de Eufraat. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Tot zover de eerste lezing. De tweede lezing komt uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, zesde hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 5 tot en met 9. Efeziërs 6, 5 tot en met 9. En zingen we als antwoord op deze lezing van gezang 473, de eerste twee versen. En Paulus schrijft daar aan de gemeente: slaven, gehoorzaam uw aardse meester, zoals u Christus gehoorzaamt. Met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus, die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat Hij geen onderscheid maakt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Je bent gelukkig als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Na het amen van de preek heb je eerst gelegenheid om een beetje te verstillen bij een muzikaal moment. En daarna zingen we verder uit dit lied, gezang 473, vers 4, 5 en 10. Gemeente van Jezus Christus, ik las een tijdje geleden dat zo'n 19-25% van de mensen vindt dat ze met hun eigen werk geen zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving of persoonlijk welzijn. Er is natuurlijk best veel dat bijna een kwart van de mensen hun eigen werk niet zinvol vindt. In 2018 heeft een Amerikaanse antropoloog David Graeber onderzoek gedaan naar dit fenomeen. En van hem is de term bullshit jobs afkomstig. En hij bedoelt met die term banen, en ik citeer, waarvan zelfs degene die ze uitvoeren de reden voor het bestaan eigenlijk niet kunnen rechtvaardigen, maar wel doen alsof er een reden voor is. En mocht je nu denken dat dit over slechte banen gaat in de zin van dat je er weinig aanzien mee krijgt of weinig geld mee verdient. Nee, ook dat niet. En ik citeer opnieuw. Vaak zijn dit juist functies die veel aanzien genieten, respect krijgen en een nog hoger salaris. Alleen, ze zijn volkomen nutteloos en degene die ze uitvoeren weten dat. En als voorbeeld bij uitstek, en ik ben benieuwd hoeveel mensen ik vanmiddag beledig. Als voorbeeld bij uitstek noemt Graeber bedrijfsjuristen. Die van zichzelf aangeven dat de wereld waarschijnlijk beter af zou zijn zonder hen. En om de kans een aantal van jullie te beledigen wat te vergroten. Andere voorbeelden die genoemd worden zijn PR-consultants en brand managers, die scoren ook hoog. Dat zijn van die banen waarvan niemand hinder zou ondervinden als ze collectief zouden besluiten te gaan staken. Terwijl laten de vuilnisophalers in je stad maar eens 2 dagen staken. En nogmaals, ik zeg niet dat deze mensen onzin banen hebben. Dat zegt David Graeber niet. Maar dat zeggen deze mensen zelf. Dat is de ene kant. Aan de andere kant lees je in de kranten en tijdschriften steeds opnieuw dat veel mensen hun werk als bijzonder stressvol ervaren. 1 op de 5 psychologen, psychiaters en therapeuten, 1 op de 5, voelde zich in 2022 emotioneel uitgeput. En 1/4 van de jonge werknemers in de GGZ zoekt inmiddels zelf psychische hulp. En een paar maanden geleden stond er in het Parool een artikel over hoe 60-plussers steeds vaker arbeidsongeschikt raken, omdat ze opgebrand en uitgeput zijn. En waar ik mijn studententijd heb ervaren als een periode van heel veel niets doen en op het juiste moment gaan leren voor een tentamen en dat dan halen, schrik ik van de nog steeds toenemende aantallen gevallen burn-out onder studenten. Als het over werk gaat, is dat dus een spannend thema. En als het volgen van Jezus met ons hele leven te maken heeft, met alle dagen van de week, en niet alleen met de zondag, dan is ons dagelijks werk dus ook belangrijk in relatie tot God. En toen ik mezelf afvroeg, wat is werk nou eigenlijk? En wat kunnen we daarvan van God leren? Toen kwam ik uit bij het scheppingsverhaal. Daar lezen we hoe God aan het werk is. En toen ik dat verhaal nog weer eens las, ik weet niet of het jou dat wel eens opgevallen is, maar toen viel het mij weer op dat God als het ware eerst heel de wereld helemaal klaarmaakt met alles erop en eraan. En als die hele wereld dan staat te schitteren en te fonkelen van nieuwheid en van schoonheid, dan maakt God de mens. Een beetje zoals een jong stel die hun eerste verwachtte en de kinderkamer helemaal tip-top in orde brengen met luiers en al. En zo legt God in die schepping van hem een tuin aan die speciaal voor de mens gemaakt is. God creëert de context waarin de mens mag gaan leven en tot bloei mag komen. En dan vervolgens krijgen Adam en Eva de opdracht om die tuin te gaan bewerken. Dat vind ik ook een mooi detail. Alles is perfect in het paradijs, maar het is nog niet af. Wij mogen verder borduren op wat God in gang gezet heeft. De mens mag die dingen gaan doen die God gedaan wil hebben. Dat deze wereld zo dicht mogelijk in de buurt komt van Gods bedoelingen met deze wereld. En toen ik een tijd geleden met een manager in gesprek was en aan haar vroeg: kun je mij nou uitleggen wat de essentie is van jouw werk? Toen zei zij: eigenlijk niet veel meer dan dat ik een omgeving creëer waarin mijn teamleden hun werk met plezier en met goed resultaat kunnen doen. En toen dacht ik, ja, dat is dus precies wat God hier in Genesis doet. Want het werk van God is dat hij in de chaos orde schept. Het werk van God is dat hij zorgt voor ons onderhoud door bomen te laten groeien met vruchten. En God zorgt met zijn werk ervoor dat er schoonheid te bewonderen is. En dat je dus met vreugde rond kunt lopen op aarde. En wij mogen in ons werk ons aan dat werk van God spiegelen. Dat wij met ons werk anderen dienen. En dat is helemaal niet hoogdravend of zo. Vorige week begonnen bij ons catechisaties weer. En toen was een van de beginvragen: wat is het eerste nieuwe dat je gedaan hebt na de zomervakantie? En toen vertelde zo'n gastje van 13 jaar dat hij was gaan werken bij de Albert Heijn als vakkenvuller. Regelrecht de slavernij van de retail in. En hij vertelde dat een van zijn taken was om de potjes met het etiket naar voren te zetten. En geloof het of niet, maar daar zie ik dus iets weerspiegeld in van het werk van God. God die orde in de chaos schept. Ga eens naar de Albert Heijn, waar je 30 verschillende soorten jam hebben. En stel je voor dat die allemaal met het etiket naar achteren staan. Je zou niet weten waar je moet beginnen om te kiezen. Maar zo'n lieve 13-jarige die draait al die potjes om, zodat ik aankom lopen en binnen 2 seconden mijn favoriete merk te pakken heb. Dat het leefbaar blijft. Schuin tegenover ons huis staan een paar van die containers, waarvan de bedoeling is dat je je vuilnis erin gooit. Maar er zijn altijd irritante mensen die hun halve huisraad om die containers heen zetten. En dan zijn er vuilnisophalers die hebben hun taakomschrijving goed gelezen. Die legen de containers en die laten alles wat er omheen staat staan. Want dat staat niet in hun taakomschrijving. En je hebt vuilnisophalers die ook alles wat er omheen staat in de auto mikken en de boel nog even aanvegen ook. Heb je dat werk ooit wel eens in verband gebracht met God die in zijn schepping aan het werk is? Ik eigenlijk niet. Maar nu wel. Of dat iemand een softwarepakket ontwikkeld heeft, zodat jij met 0 designerervaring toch een mooie poster voor je dispuutsweekend in elkaar kunt draaien. Het zijn allemaal voorbeelden van vormen van werk die lijken een afspiegeling zijn van hoe God bezig is. Maakt het God eigenlijk wat uit wat je in je dagelijks werk doet? Is God geïnteresseerd als jouw werk is om te werken aan de reconstructie van knooppunt de Nieuwe Meer? Is God in jouw werk geïnteresseerd als je op de beurs werkt? Maakt het God uit wat wij doen? Nou ja, Paulus schrijft in ons Bijbelgedeelte van vanmiddag: wees toegewijd in uw werk, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat allen, zowel slaven als vrije mensen, door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen. En in een parallelle passage zegt Paulus: doe alles wat je doet, alsof je het voor God doet. God nodigt ons uit om dus al ons werk, dus ook de afwas, je huiswerk, dat werk waarvan je denkt dat niemand doorheeft dat je het doet, om al ons werk te doen alsof we het voor hem doen. Misschien is dat wel even omdenken voor je. Of misschien denk je, nou ja, jij hebt makkelijk praten, want jij werkt in de kerk. Nu, ik kan je vertellen, er is genoeg werk wat een predikant moet doen, waarvan je je afvraagt, wat heeft dit in vredesnaam met God te maken? En toch dan steeds weer je afvragen, hoe doe ik dit alsof ik het voor God doe? En misschien helpt het dan om te bedenken dat we dingen voor God doen als we ze doen om andere mensen te dienen. Zoals het liefhebben van God onlosmakelijk verbonden is met het liefhebben van onze naasten. Zo is het doen van werk voor God onlosmakelijk verbonden met de bloei van mijn naasten. En is het werk dat ik doe daarop gericht? Jaren geleden sprak ik met een jazzpianist die plotseling tot geloof gekomen was. Voor zijn bekering speelde hij altijd in restaurants. Vooral voor zijn eigen plezier, want echt heel goed naar hem werd er ook niet geluisterd. En hij deed het ook voor het geld. Na zijn bekering speelde hij nog steeds in restaurants en er werd nog steeds niet altijd heel goed naar hem geluisterd. Maar nu hij tot geloof in Jezus was gekomen, was er een andere dimensie in zijn werk bijgekomen. Namelijk, ook al luistert er geen hond in dit restaurant naar mijn pianospel, dan speel ik mijn jazzstandards alsof God er naar zit te luisteren. En doe ik het voor zijn plezier. En het zou best kunnen dat de mensen in het restaurant het verschil niet hoorde van voor en na zijn bekering. Maar voor hemzelf maakte het een enorm groot verschil. Werken tot eer van God heeft dus niet eens zozeer te maken met wat je doet, maar meer met hoe je het doet en met welk doel je het doet. In die zin kan het werk van een bakker die zijn werk doet tot eer van God van veel grotere waarde zijn dan het werk van een dominee die op de kansel zijn eigen ego weer in staat te boosten. Nog even terug naar het scheppingverhaal. In Genesis 1 lezen we hoe God de mens geschapen heeft als zijn evenbeeld. En direct daarop volgt dan de opdracht aan de mens om aan het werk te gaan. En ik geloof dat we daaruit mogen afleiden dat God van ons vraagt om in ons werk iets te weerspiegelen van hoe hij zijn werk doet. En ik dacht, volgens mij gaat het juist daar op de werkvloer van alle dag zo vaak fout. Ga maar na in je eigen werk. Wat zijn de mensen waar je in je werk het meest last van hebt? Dat zijn vaak de mensen die vergeten zijn dat ze geroepen zijn om met hun werk bij te dragen aan het welzijn van anderen. Bankiers die dat vergeten veroorzaken hoe dan ook een financiële crisis. Politici die meer bezig zijn met hun volgende herverkiezing dan met het dienen van de mensen door wie ze gekozen zijn. Die doen meer schade dan goed. En daarom stelt Paulus in zijn brieven ook eigenlijk nooit de vraag of je een bepaald werk nou wel of niet mag doen. Maar hij legt wel heel veel nadruk op de manier waarop we ons werk doen. En dan vooral in relatie tot de ander. Zo ook in het gedeelte van vanmiddag. Paulus zegt: doe je werk met ontzag en eerbied voor de ander. Wij zouden misschien zeggen: doe je werk met integriteit. Doe je werk vanuit welwillendheid. En het lijken no-brainers die Paulus hier opschrijft. Maar wat kan een werksfeer enorm verziekt worden als mensen dit niet doen? Ik reed er net nog langs. Ik heb ooit als vakantiebaantje op een afdeling van het UWV hier gewerkt. En de mensen die daar toen werkten, die zijn ongetwijfeld nu al met pensioen, dus ik kan het best zeggen. Maar in die tijd werd er door dat team alleen maar gescholden op de mensen van het management. Ze werden belachelijk gemaakt. Er werd continu commentaar gegeven. En een deel van dat commentaar was denk ik nog wel terecht ook. Maar er was niemand vanuit het team die zijn best deed om iets aan de omstandigheden te veranderen. Alleen maar schelden. Een paar jaar daarvoor werkte ik op een postkamer van een groot bedrijf. En toen ik daar werd ingewerkt, werd ik door mijn leidinggevende nota bene geïnstrueerd om vooral niet te snel te werken. Want op die manier zouden we met elkaar overwerktijd noodzakelijk maken. En dus zaten we op de postkamer met z'n vieren te klaverjassen. Terwijl een vijfde op de uitkijk stond om ons te waarschuwen als er iemand van de leiding aan zou komen. En het ingewikkelde is dan natuurlijk: wat doe je als je in zo'n situatie zit? Hoe stel je je op? Doe je werk met integriteit. Doe je werk vanuit welwillendheid. Verder valt mij op dat Paulus de gelijkwaardigheid tussen werknemers en werkgevers benadrukt. Beiden doen hun werk voor hun Heer. En beiden zijn verantwoording schuldig aan Christus. In Christus zijn wij allemaal gelijkwaardig. Of je nu net onder het minimumloon verdient en werk doet waar de gemiddelde Nederlander zich voor schaamt, of dat je tonnen per jaar verdient en onder zoveel maanden met je hoofd in het Financieel Dagblad staat voor een interview. Onze positie bepaalt niet onze waarde. Paulus zegt: God maakt geen onderscheid tussen slaven en meesters. En wij maken dat onderscheid zo vaak wel. Ik was een paar maanden geleden bij een prachtig pianoconcert. Ik zat ademloos te luisteren en te kijken naar de pianist op het podium. Het was een soloconcert. Dus je zit dan zo al snel zo'n anderhalf uur naar iemand te kijken en te luisteren met alle aandacht. En toen het concert afgelopen was en ik mijn jas ging ophalen bij de garderobe en ik even in de rij stond, toen viel het me opeens op dat je mensen hebt die dus al pratend aankomen lopen op de balie van de garderobe, die al pratend met elkaar het nummertje geven aan de persoon die achter de balie de jassen moet ophalen, die al pratend met elkaar hun jas weer in ontvangst nemen en zo weglopen, terwijl degene achter de balie nog zegt, nog een prettige avond. Terwijl je dus net daarvoor anderhalf uur ademloos hebt zitten kijken naar een pianist, geef je de student die achter de balie staat geen enkele vorm van aandacht. Wij maken onderscheid tussen wie we aandacht geven en belangrijk vinden en wie niet. En misschien zijn we daarom soms tegen beter weten in zo op zoek naar een plek, naar een vorm van werk waarin anderen ons aandacht geven en ons belangrijk vinden. En misschien proberen we daarom tegen beter weten in onze identiteit aan ons werk te ontlenen. Maar het evangelie van Jezus Christus is ook dit, dat God geen onderscheid maakt tussen de concertpianist en de garderobemedewerker. En als ik me dat bedenk, dan geeft dat mij zoveel rust en ontspanning. Ik hoef mijn werk niet te doen om door anderen gezien te worden. Ik mag mijn werk doen in het geloof dat God mijn inspanningen ziet. En natuurlijk, het is belangrijk om waardering te krijgen voor je werk. Ik denk dat je het zelf ook wel kent, hoe frustrerend het is als je hard aan het werk bent geweest en het lijkt wel alsof niemand ziet wat je gedaan hebt. Ik woonde hier tegenover aan de Oude Gracht in een studentenhuis waarvan ik de niet meest smerige bewoner was. En dat je dan een hele keuken geschrobd hebt op zaterdagmiddag en niemand ziet dat het gebeurd is. Kan best veel pijn doen. Maar in alle ernst, dat je met hart en ziel iets hebt gedaan en dat niemand het ziet. Misschien is dat trouwens ook meteen een goed voornemen voor morgen. Om op je werk of waar dan ook iemand een compliment te geven over iets wat hij of zij gedaan heeft en wat jij misschien wel veel te vanzelfsprekend bent gaan vinden. En voor jouzelf, weet dat God jou ziet. Ik hoop dat je dat gevoel ook kent. Dat je druk in de weer bent geweest. Je bent er moe van. En opeens legt iemand een hand op je schouder. En zegt, ik heb gezien hoe je je best gedaan hebt. Dank je wel. En nu zegt Paulus dat God zo naar ons kijkt. Dat God ziet wat wij doen en ons er op zijn tijd en op zijn manier voor zal belonen. En ik denk dat dat voor ons hier in de kerk een troost kan zijn. Maar nog meer een troost zal zijn voor al die slaven zonder gezicht en zonder naam die deze wereldgeschiedenis gekend heeft en nog steeds kent. De kinderen die met hun vingers de materialen uit de grond peuren voor jou en mijn devices, waarvan wij de naam niet kennen, nooit zullen kennen, die nooit de waardering zullen krijgen voor hun werk. God kent hun naam, God kent hun gezicht. En ook hierin is God een God van gerechtigheid. Zij zullen krijgen wat hen toekomt. En zo houdt Paulus ons voor dat God jou en mijn toewijding ziet. God ziet niet alleen de resultaten. God ziet je inzet. God ziet niet alleen je successen, maar ook je proberen. God ziet niet alleen wat je doet, maar God ziet ook de liefde waarmee je het gedaan hebt. En of je nou morgen als werknemer of als werkgever aan de slag gaat, of jij nu voor betaald wordt of niet, of je nu volgens wereldse maatstaven op een belangrijke positie je werk doet of niet, ontleen alsjeblieft je identiteit niet aan je werk. Want er is maar één veilige grond om het anker van je identiteit in te laten zakken, en dat is in het volbrachte werk van Jezus Christus. Door geloof is jouw allerdiepste identiteit niet dat je een werknemer bent of een werkgever, maar dat je een geliefd kind van de Allerhoogste mag zijn. En daarom is er alle ruimte om je dagelijks werk te doen met ontzag, met respect en met oprechtheid richting de mensen om je heen. Om toegewijd je werk te doen en zo de mensen om je heen te dienen en tot bloei te laten komen alsof je het voor God zelf doet. En als je dit gaat proberen, dan is het nog best ingewikkeld. En daarom, ik zei in de inleiding, discipelschap moet altijd weer terugdraaien naar dat moment dat je zegt: Jezus, het is te ingewikkeld wat u van me vraagt. En daarom kom ik maar weer eens even een tijdje aan uw voeten zitten. Om te luisteren naar uw stem. En om te bidden om uw geest, dat die mij van binnenuit verandert, zodat ik het soort mens word die kan doen wat u van me vraagt. En ook daarom komen we samen als gemeente om voor elkaar te bidden om de kracht van de Geest. Die ons laat doen waaruit we van onszelf de kracht niet toe hebben. Ga zo met God deze nieuwe werkweek in. Amen. En een van die manieren waarop we onze toewijding gestalte geven is door alleen, maar zeker ook in de samenkomst van de gemeente, ons geloof te belijden. We doen dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En we doen dat vanavond met de woorden van het apostolicum. En laten we daarbij voor zover mogelijk gaan staan. En ieder spreken met mij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zingen wij als antwoord Psalm 67, vers 2. We gaan met elkaar bidden en de eerste regels van het gebed van vanavond komen uit een lied van Sela. Heer, laat ons werk gezegend zijn en geef het zin. Geef ons de rust en kracht voor elke taak die op ons wacht. Breng alles wat wij doen tot bloei. Laat al ons werk geheiligd zijn. Een dienst tot eer van U. Laat ons oprecht integer zijn. Een spiegelbeeld van U. Werk door uw geest met kracht in ons. Tot uw karakter groeit in ons. Voltooi het werk dat U begon. Tot aan die dag dat Christus komt. Vader, wij danken U voor Uw woord. Dat gaat over grote, heilige geheimen tussen U en de mensheid. Over verzoening, over vergeving. Maar dat ook gaat over hoe wij onze tijd hier op aarde zouden invullen. Wat we met onze handen en met onze hersens zouden doen. Al die uren die we niet in de kerk zitten. We danken u voor de richting die uw woord ons daarin geeft. En als het vanavond misschien af en toe wel heel erg positief over werk ging en over hoe mooi het is om als beeld van u in deze schepping aan het werk te gaan, dan willen we nu ook bidden voor diegenen onder ons of mensen die we kennen die beschadigd zijn in het dagelijks werk. Die wonden hebben opgelopen. En dat kan om zoveel verschillende redenen zijn. Als ons werk allang geen bron van vreugde meer is, maar een sleur. Of waar we door het toedoen van mensen om ons heen tegenop zijn gaan zien. Of als we misschien wel met steeds meer interesse artikelen over burn-out zijn gaan lezen. Omdat we vermoeden, maar het nog niet durven toegeven aan onszelf, laat staan aan onze omgeving, dat het misschien wel over ons gaat. O God, wees ons nabij. Help ons om te gaan met onze wonden. Help ons om te gaan met onze vermoeidheid. Voor hen die ergens in het leven qua werk op een zijspoor zijn beland. En toen moesten merken dat ze om die reden om op nog wel meer zijsporen terecht zijn gekomen. Bidden wij dat ze van u de erkenning zullen krijgen die mensen om hen heen hen niet geven. En open ons de ogen voor al die mensen die we soms buitensluiten. En we bidden u voor de talloze slaven in deze wereld. De onaanzienlijken. Dat er toch gerechtigheid voor hen zal zijn. En dat wij wegen vinden om uw gerechtigheid te vertegenwoordigen in deze wereld. En zo bidden wij u voor de wereld om ons heen. Voor al die mensen op de vlucht. Die nog niet eens op zoek zijn naar geluk. Maar meer nog naar genade, naar goedheid. Gastvrijheid. We bidden nu voor al die landen waar shalom ver te zoeken is. En we zeggen het opnieuw tegen u dat we ons hart vasthouden bij alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Breek de wapens stuk in welke handen ze zich ook bevinden. Maak harten zacht. Breng mensen tot elkaar en vervul al die profetieën die gaan over volken die optrekken naar Jeruzalem, niet om oorlog te voeren, maar om te aanbidden. En vervul de profetieën over leiders van volken die vrede en recht zoeken. We bidden nu voor onze broers en zusters waar ook ter wereld. Die vervolgd worden vanwege hun geloof. Voor al die christenen die vandaag samenkomen om u te loven en te prijzen, maar wel zachtjes zingen, omdat ze bang zijn betrapt te worden. Bemoedig hen. Geef hen kracht om vol te houden. En dat hun geloof voor ons een voorbeeld mag zijn. We danken u dat u ons aan elkaar geeft in de gemeente. En dat u ons allemaal persoonlijk kent. Hoor ons als we in de stilte voor elkaar en voor onszelf bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en graag wil ik de collecten toelichten namens de diaconie. De eerste collecte is voor Werelddiaconaat via Kerk in Actie. De opbrengst wordt besteed voor het bouwen van een cultuur van vrede tussen Joodse en Palestijnse jongeren. Navraag leert dat ook in deze tijd van oorlog het werk nog steeds door kan gaan en misschien wel extra nodig is. Deze jongeren gaan samen in gesprek, leren elkaar beter kennen. De ontmoetingen zijn gericht op het bouwen van een cultuur van vrede. Ook uw gebed voor het Midden-Oosten is van harte welkom. De tweede collecte is voor Kerk en Israël. Voor de protestantse kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. En de opbrengst wordt gebruikt voor het toerusten van predikanten en gemeenten op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël ondersteunen we onder andere het werk van Nes Amim, een internationale christelijke gemeenschap. Dan de zendingscollecte. Deze is dit kwartaal bestemd voor Stichting Epafras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast achter buitenlandse tralies, verspreid over zo'n 100 landen overal ter wereld. En met deze zorg geeft Epafras invulling aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken. U kunt op de gebruikelijke manieren geven. Dat wil zeggen via de instructies die u vindt op de liturgie, of via de kerkapp, of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
En terwijl u daarmee bezig bent, kondig ik alvast ons slotlied aan. En dat is vanavond gezang 479. En daarvan zingen we het eerste en het vierde vers. Ga dan van hier in vrede, verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de vertrouwelijke vriendschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.